Strategie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Nog vakantieplannen, Tony?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb erg behoefte aan gewoon even gewoon lekker aan het werk gaan. Al die reisjes.
Ja, ik zie jou nooit zo'n figuur om te gaan kamperen of zo. Of zo'n wild adventure vakantie. Is dat iets voor jou?
Ja, dat is een beetje een gewetensvraag. Ik ben wel een beetje een luxe paard geworden. Ja. Ik denk dat ik prima zou kunnen overleven met kamperen. Ervan uitgaande dat er genoeg dieren te slachten zijn. Ja. Als ik het op groentes moet doen, dan overleef ik waarschijnlijk niet. Maar nee, ik denk dat ik een beetje een luxe paard ben.
Nou ja, dan ben je misschien een mooie klant voor Joep. Joep van Nassau, want die heeft een vraag ingestuurd. Hij is van Moose Adventures.
Okay.
Dus misschien kun je nog een rendier schieten als je met hem op vakantie gaat. Hij is samen met zijn vriend 2 jaar geleden een bedrijf gestart. Moose Adventures. Dat hebben we 2 keer gezegd. Dat wordt wel betalen natuurlijk, branding, Joep. Ja. Snap je wel, voor actieve vakantiegangers. En nu heeft hij verlangen om door te groeien met zijn bedrijf. Ik zou zeggen, wie niet?
Ja.
Maar nu zit hij wel met een probleem. Hoe kies je nou je doelgroep precies?
Mm-hmm.
Hij zegt, ja, mijn doelgroep is wel gekozen. Maar nu wil ik ook tegelijkertijd, dat is ook nog een vraag, ze benaderen. En welke manieren kan ik daarvoor gebruiken? Dus dat is toch wel meer een marketingvraag dan een psychologie voor een succesvraag. Maar misschien kunnen we een beetje combineren voor Joep.
Nou ja, of jij neemt vrij en dan doe ik deze. Ga jij lekker op de bank zetten.
Ja. Kan ik even vakantie houden?
Ja, lekker kopje koffie erbij.
Heerlijk.
Of liever thee. Maar daarvoor moet je de vorige podcast luisteren. Op zich, we kunnen wel de psychologische kant daarvan pakken. Hè? Dus enerzijds het bepalen van een doelgroep. Of meer hoe spreek je zo'n doelgroep nou precies aan? Hè? Dus, of hoe zorg je ervoor dat een doelgroep zich ook aangesproken voelt?
Nou,
dat
ja,
is wel een belangrijke natuurlijk.
Ja, de doelgroep, zegt hij, dat zijn de beversportbezoekers.
Mm-hmm.
Dus daar hebben ze wel een beeld bij. Hoe benader je? Welke kanalen kan ik daarvoor inzetten? Dat is denk ik meer specifiek zijn vraag.
Ja, nou ja, daar begint het wel vaak mee. Weet je, je kan heel veel marketingtips geven over hoe je aan klanten komt. Hè, of hoe je meer klanten zou kunnen krijgen. Alleen als ik in de praktijk kijk. Ja, ik ben nu 12 jaar bezig om mensen online marketing te leren. Hè, maar meestal klopt het in de basis gewoon niet. Hè, dat gewoon een doelgroep niet gedefinieerd is. En dat betekent niet dat je niet succesvol kan worden. Hè. Het internet geeft je zoveel mogelijkheden om heel erg zichtbaar te zijn voor Jan en alle man. Alleen hoeveel te specifieker je doelgroep is, des te makkelijker het natuurlijk is om die mensen te bereiken. En nog makkelijker om die mensen zich ook aangesproken te laten voelen.
Ja.
Dus dat is hier natuurlijk al een groot voordeel. Maar wat je eigenlijk wil is dat op het moment dat iemand bijvoorbeeld op je website komt, of op je social media profiel, of naar je podcast luistert, of op wat voor manier dan ook met jou in aanraking komt, dat er iets van herkenning is. En dat is eigenlijk de psychologie die erachter zit. Ik zeg vaak, marketing is herkenning. Dus het gaat er niet om dat iemand jou herkent, maar het gaat erom dat iemand zichzelf herkent in jou.
Mm.
Nou, dat kan super praktisch zijn. Bijvoorbeeld, ik wil nieuwe hardloopschoenen kopen.
Ja.
En ik ben fan van Nike. En ik heb altijd rode gehad. En dat vond ik mooi, dus ik wil weer nieuwe. En ik ga naar Google toe en ik zoek op rode hardloopschoenen voor mannen van Nike. Nou, dat is super specifiek. Nou, als ik dan op een website kom over de geschiedenis van de paperclip, dan is er geen herkenning. Ik herken mijn vraag niet in deze website, heel algemeen gezegd. Als ik op een website kom die schoenen verkoopt, in de meest brede zin van het woord, dan is er een soort van herkenning. Van oké, dit bedrijf zou het product kunnen hebben wat ik zoek. Kom ik op een website waar staat, wij zijn al jarenlang de nummer 1 specialist in rode hardloopschoenen voor mannen van Nike, hypothetisch gezien, dan is er een 1-op-1 herkenning bij mij. Dus dan herken ik mijn vraag in het aanbod van een ondernemer. En dat is misschien een heel kinderachtig voorbeeld, maar dit is wel gewoon hoe marketing werkt. Dat hoeveel te meer herkenning er is bij een doelgroep, des te makkelijker het wordt om je product te gaan vermarkten.
En nu hebben we te maken met een actieve vakantieganger.
Mm-hmm.
Nou, daar kan ik me nog van alles bij voorstellen. Hè? Dus dat zie ik ook wel gebeuren, dat mensen steeds meer inderdaad naar buiten gaan. Ook steeds meer jonge gezinnen. Kinderen die worden weer meegesleept de kano in en moeten de bergen in. En er wordt weer gekampeerd. Maar wat voor kanalen zijn ze nou gevoelig voor? Hoe specifiek moet dat dan zijn? Mm-hmm. Want is een, ik noem maar wat, een bergsportwandelaar, zit hij nou meer op Instagram of meer op Facebook? Of moet ik zo niet denken?
Ja, dat laatste stukje is wel belangrijk. Want je weet het antwoord eigenlijk al. Denk ja, nee, je doelgroep zit overal. Kijk, het is de vraag van, zit mijn doelgroep meer op LinkedIn of Instagram of op Facebook of op Google? Denk, ze zitten niet ergens meer. Ze zitten allemaal over het algemeen overal. Want het is niet zo dat als je een Instagram profiel aanmaakt, dat je denkt van, oeh, maar ik ben een business-to-business klant. Dus laat ik maar een LinkedIn profiel aanmaken. He, zo werkt het niet. Mensen zijn gewoon mensen. En mensen maken menselijke profielen op platformen. Alleen betekent niet dat iedereen op elk platform op dezelfde boodschap zit te wachten. He, op het moment dat ik binnen deze doelgroep zou vallen. He, dus ik voldoe aan de leeftijd en ik heb mijn hobby's heb ik netjes ingesteld op mijn Facebook profiel. En ik heb wel vaker mijn locatie gedeeld via een Instagram foto dat ik bijvoorbeeld ergens aan het kamperen was. Ik noem maar iets. Of ik ben fan van een bekend merk wat campingspullen verkoopt.
Ja.
Nou, dat zijn allemaal indicaties die social media platformen over mij hebben, maar ook die Google over mij heeft, over mijn zoekgedrag. Er zijn heel veel grote partijen die hebben dat soort big data. En die kunnen dus van mij vinden dat ik binnen de doelgroep van deze persoon val. Betekent niet dat als ik een advertentie te zien krijg van, hey, het wordt weer tijd om te gaan kamperen, hier kan je boeken. Dat ik daar op dat moment voor open zou staan. Hè? Dus als ik een advertentie op mijn Instagram te zien krijg, ik zit bijvoorbeeld lekker op het toilet een beetje Instagram stories door te klikken. Ja. En dan komt ineens een man met een mooie kamperen muts en een goed verzorgde snor die zegt van, hey, wordt het niet eens tijd dat jij weer gaat kamperen? Dan word ik geïnterimpeerd in mijn gedrag. Nee, niet gekampeerd, maar geïnterimpeerd. Dan is de kans dat mijn interesse gewekt is, maar de kans dat ik ga boeken is relatief klein. Terwijl op het moment dat ik letterlijk naar Google toe zou gaan en ik zou zoeken naar kampeervakantie boeken. En dan is de kans dat ik daadwerkelijk een kampeervakantie ga boeken is natuurlijk veel en veel groter. En dat is de psychologie. Dus je begint eigenlijk altijd met waar bevindt mijn doelgroep zich op het moment dat ze daadwerkelijk bereid zouden zijn om een beslissing te maken om mijn product te kopen. He, dus in welke situatie zou iemand nou het meest bereid zijn en waar is die op dat moment en hoe kan ik hem op dat moment in die precieze timing het beste bereiken? Dat is de basis van marketing. En als dat werkt, dan kan je dat opschalen. Als dat op een gegeven moment niet groter is, simpelweg mensen googelen hier nooit op, omdat niemand ooit zelf besloten heeft dat hij op kampeervakantie wil gaan. Ja. Dan pas worden bijvoorbeeld kanalen zoals social media interessant om mensen wakker te maken of om ze op ideeën te brengen om te gaan kamperen, terwijl ze dat idee daarvoor misschien nog niet hadden.
Ja. Zaken als, geldt dat ook voor filmpjes? Zoals dat je bijvoorbeeld gaat vloggen over jouw specifieke vakantieaanbod. Heeft dat nog zin?
Nou ja, in zekere zin. De vloek en de zegen van social media nu is dat inderdaad werkt. Ja. Weet je, de zegen is dat het werkt. Dat je door heel veel content te plaatsen, dus Instagram stories, YouTube video's, vlogs, posts, dat je mensen kan bereiken die jou zien. Bijvoorbeeld, jij gaat elke week op kampeervakantie. En jij bent dat elke week ben je dat aan het delen. Op een gegeven moment kom ik op jouw profiel of ik zie daar ergens een flarden van. En ik denk van, hey, dit vind ik leuk, dit vind ik vermakelijk. Ik herken mij in Albert, want die gaat lekker kamperen en mijn spiegelneuronen worden wakker. Dus ik voel de plaatsvervangende emotie van het scherm. Net als wanneer ik alleen ben, dan ga ik naar een soapserie zitten kijken. Als ik liefdesverdriet heb, dan ga ik naar een of andere romcom zitten kijken. En als ik graag in de buitenlucht wil zijn, dan ga ik naar Albert's profiel kijken. Want die is in de buitenlucht.
Ja, dan heb je tegelijkertijd een soapserie. Dat weet ik zeker. Als je mij ziet kamperen.
Dus, klopt.
Dus maar succes verzekerd.
Nou ja, maar dat is, dat zijn je spiegelneuronen. Dus jij voelt een plaatsvervangende emotie van het scherm. En daar zit een stukje verbondenheid. Dus het kan best wel zijn dat omdat ik jou dan een tijd volg, dat op een gegeven moment bied jij een keer een vakantie aan of een aanbod, dat ik geneigd ben om dat te kopen. Maar dan koop ik niet zozeer het product, maar ik koop de verkoper van het product. Dat is wat influencers vaak doen. En je koopt niet per se het product, maar je koopt gewoon de persoon die erachter zit. Of het leven van degene die achter dat product zit.
Ja.
Dus dat kan werken. Dat is eigenlijk de zegen. De vloek is dat omdat het werkt, dat mensen ook geneigd zijn om daarvoor te kiezen. Hè? Dus gewoon alles op een social media strategie te gaan zetten, constant content te produceren in de hoop dat je iets raakt. Dat is een beetje spaghetti methode. Van ik gooi een bord spaghetti tegen de muur en ik hoop dat er wat blijft plakken. En dan ga ik daarop verder.
Ja.
Maar dan ontbreekt vaak de basis, hè, van die consistente stroom van bezoekers en leads die daadwerkelijk in jouw producten geïnteresseerd zijn, omdat ze zelf proactief op zoek waren.
Ja, dus als je dit nu samenvat voor jezelf, dat je denkt, hè, tot nu toe zeg je van oké, zorg in ieder geval voor dat je wel aanwezig bent op het moment dat mensen ook echt in een koopmodus zitten. Ja. En daarvoor zeg je, ja, dat is dan moet je toch vooral bij Google zijn.
Mm-hmm.
Google AdWords.
Ja, bijvoorbeeld. Google Ads heet het tegenwoordig, maar iedereen zegt nog steeds AdWords. Ik trouwens ook, maar ik vind het leuk om anderen te corrigeren.
Heerlijk.
Ja, dat is het zoeken in Google. Hè. Dat zou wel gratis zijn, hè, zoekmachine optimalisatie, ofwel met adverteren, Google Ads. Je kan Google Ads ook nog zeg maar op andermans website plaatsen. Hè. Dus op het moment dat iemand nou op de website van jouw concurrent komt, hè, over kamperen en die heeft Google advertenties aanstaan, dan kan jouw advertentie daar natuurlijk getoond worden. Dat is een beetje het zoekverkeer. En dan heb je natuurlijk nog verschillende vormen, hè, dus social media uitingen en e-mail marketing of werken met partners om op andere manieren aan bezoekers te komen.
Ja. En is dat nu voor iedere branche hetzelfde? Want we hebben het heel specifiek over de kampeerbranche. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat Joep zegt met zijn collega van, goh, geef nou echt alle tips die ik kan gebruiken voor mijn klanten te lokken naar mijn website en uiteindelijk ook mm-hmm. meer vakantiereizen te boeken.
Mm-hmm.
Maar is nu degene die een kampeervakantie wil, daar hoort nog een specifiek profiel bij? Of en hoe kan ik daar dan nog wat meer op inzoomen nog?
Nou, kijk, het gaat stap voor stap. Hè? Dus je begint eigenlijk met de simpelste vorm van, hè, ik ga de mensen die al naar mij op zoek zijn, ga ik zorgen dat ze mij als eerste vinden. Of als ze mij vinden, dat ze zich in ieder geval aangesproken voelen door mijn website. Dat is de bovenlaag. En daar kan je je business mee bouwen. En op een gegeven moment ga je breder. Hè? En dan komen dingen zoals bijvoorbeeld social media in de buurt. En die zijn juist interessant om je zo te profileren dat iemand die binnen jouw doelgroep valt, dat die een bepaalde mate van verbondenheid voelt. We hebben de vorige podcast over verbondenheid gehad. Maar wat je vaak ziet is dat, ja, ze noemen dat de in-group bias in de psychologie, dat je je meer verbonden voelt met andere mensen die tot dezelfde groep behoren als jij. Ja. Ik had dat bijvoorbeeld, ik merkte dat laatst heel sterk, dat ik werd lid van Ajax. En ik had een fotootje op mijn LinkedIn gezet met Damian, vriend van ons.
Ja.
En Vincent ook. Ook een goede bekende van ons. Dan zijn we met z'n, en Bart zijn we met z'n vieren lid geworden van Ajax. En ik had een fotootje online gezet van nou, dit hebben we gedaan. Want dan kunnen we als ondernemers lekker hangen bij de wedstrijd enzovoort. En daar kregen allemaal leuke reacties op. Maar er was één iemand die reageerde boos. En die zei van, voor mij is dit een reden om mijn lidmaatschap bij jouw bedrijf op te zeggen. No Ajax. Dat is interessant wel. Hè? Dus het is gewoon iemand die is dus zeg maar voor een andere voetbalclub. Dus zeg maar een sport wat hij niet zelf doet. Maar die volgt dus andere mensen die sport aan het doen zijn. Mm-hmm. En die hebben een ander shirt aan dan Ajax. En dat is mede omdat ze zeg maar uit een andere stad komen waar hij toevallig geboren is of toevallig naartoe verhuisd is. Maar vanwege zijn geografische locatie heeft hij dus een hekel aan een ander team die een sport doet waar hij zelf niet aan meedoet. En daar heeft hij zo'n grote hekel aan dat hij daarom dus geen online marketing coaching wil van een ondernemer die fan is van die andere club. Dus eigenlijk psychologisch compleet raar proces. En hij is dus inderdaad ook klant afgeworden. Hij wil dus geen coaching meer van mij omdat ik dus voor Ajax ben.
Ja.
En daar merk je hoe sterk die psychologie is. Hè? Dat hij zich dus verbonden voelt met iedereen die niet voor Ajax is. En zich niet verbonden voelt met iedereen die dat wel is. En enerzijds kan je dat, dat is die in-group bias, dat kan je constateren dat dat zo is. Maar wat je ook kan doen, we noemen dat altercasting, is dat je dat gemeenschappelijke gevoel naar voren brengt in jouw marketing. Dus als ik bijvoorbeeld op mijn website zou zetten van beste Ajax-fan, Dan zeg ik letterlijk tegen mijn bezoeker van jij bent een Ajax-fan en wij zijn het ook. Hè? Als iemand dat daadwerkelijk is, dan is de connectie meteen veel sterker dan wanneer ik bijvoorbeeld beste bezoeker had gezegd. Ja. Dus je kan in jouw social media en in je vlogs en in al je online uitingen, kan je heel erg inzoomen op de sociale groep waar jij toe behoort. En dat is bijvoorbeeld, ik ben kampeerder in hart en nieren. Ja, dan ben je mij persoonlijk ben je mij kwijt, want ik ben een luxe reiziger. Ja. Maar er zijn dus heel veel mensen die je dan juist dan hebt en die zich met jou verbonden gaan voelen constant doordat jij specifieke eigenschappen benoemt die jouw klanten gemeen hebben.
Nou is er een uitspraak die zegt ik kies voor de vent en niet voor de tent. Dus dat is wel heel lastig in dit geval natuurlijk. Ja. Want je wil uiteindelijk die tent verkopen en jezelf niet. Maar ja, is daar een relatie? Je zegt het al, mensen kopen uiteindelijk het product en kopen niet jou, maar ergens moet je toch als ondernemer het vertrouwen wekken bij je klant dat ze juist bij jou kopen. En natuurlijk hoort daar wel een kampeervakantie bij. Mm-hmm. Maar er zijn mensen die bij wijze van spreken alles van je kopen op het moment dat ze echt helemaal fan van je zijn.
Klopt, ja. Ja, ik heb een aantal mensen die echt alles van mij kopen. Dus ik ga binnenkort gewoon een keer een product van 1 miljoen maken. Dan hoop ik financieel vrij te zijn als ik dat online heb gezet. Nee, maar dat is het wel. Kijk, persoonlijkheid wordt steeds belangrijker. Nou weet ik niet de precieze vakanties die worden verkocht. Weet je, of jij gewoon een anonieme, net als op booking.com, gewoon iets boekt. En dat je daar gewoon zelf op aangewezen bent, is natuurlijk al heel iets anders dan wanneer je bijvoorbeeld bij een reisorganisatie boekt. Ja. En dan ga je echt met hun op reis. En dat is wat we ook gewoon steeds vaker zien in die branche. Dat op het moment dat jij zegt van nou, wij organiseren kampeervakanties. En het is niet alleen dat jij boekt en dat je gewoon een locatie krijgt en dat je zelf een tent mee moet brengen. Maar dat er wat meer omheen zit. Hè? Dus dat er een stukje community building in zit. Maar ook dat je de ervaringen ziet van mensen die al geboekt hebben. En dan niet de hele gladde, geperfectioneerde ervaringen die op de website staan. Hè? De reviews die netjes in het hokje past en iedereen die alle hele positieve dingen zei. Je wil juist eigenlijk een beetje dat amateurmateriaal. Hè? Dus de foto's die mensen zelf hebben gemaakt die niet zo scherp zijn. De video's die mensen zelf hebben gemaakt toen ze zo'n kampeerterrein opliepen. Misschien waar mensen zelfs heel knullig iets delen over hoe hun kampeervakantie tot nu toe is. Want dat is waar de verbondenheid zit. Hè? Dan denk je van oké, deze mensen, dat zijn dezelfde mensen als die ik ben en die naar hetzelfde product zitten te kijken. En dat is veel geloofwaardiger dan een perfect gladgestreken verkoopverhaal aan de voorkant. Nou ja, en dat is als je het over psychologie van doelgroep hebt, dan wordt dat steeds belangrijker.
Ja, dus waar zou Joep in dit geval met zijn collega mee kunnen beginnen nu? Want hij zei het, ja, ik heb de doelgroep goed geformuleerd. Nou ja, goed, daar gaan we dan maar vanuit dat zo is. Ik weet niet of de beversportbezoeker, of dat nou de meest optimale is. Ik ga er maar vanuit van wel.
De vraag of dat een doelgroep is. Ja. Of dat gewoon één iemand is. Ja. Maar het is altijd goed als het een groep is.
Ja.
Impliceert dat er meerdere van zijn.
Nou ja, stel dat zo is. En dan, hij wil graag helemaal volgeboekt zitten in 2020. Mm-hmm. En nu is ongeveer het moment dat mensen over een nieuwe vakantie gaan beslissen. En gaan kiezen ook. Zo'n Google-strategie bijvoorbeeld, dat vraagt best wel wat tijd en geld ook. Is er een korte termijn en een lange termijn strategie die je hiervoor zou kunnen gebruiken?
Nou ja, kijk, een Google-advertentie online zetten, dat kan binnen een half uur.
Ja.
En niet op de beste manier, maar jij kan nu een account maken bij Google. Je kan het kaartgegevens invoeren, zeggen ik wil dat als iemand zoekt op het woord kampeervakantie, dat mijn advertentie naar voren komt. Alleen waar je tegenaan zal lopen is dat je betaalt per klik op zo'n advertentie. Dat het woord kampeervakantie, dat het waarschijnlijk een duur woord zal zijn. Want er zijn een heleboel aanbieders die daarop adverteren. Ja. En die hebben het voordeel dat ze dat waarschijnlijk al een tijdje doen. Dus dat zij weten hoeveel die advertentie hen oplevert. Hè? En dat ze ook bereid zijn om daarvoor te betalen. Als jij nieuw bent, dan kan je misschien al wel 100 kliks krijgen op zo'n advertentie. Ben je misschien 200-300 euro kwijt, maar dan weet je niet of die mensen ook daadwerkelijk jouw vakantie boeken. Dus kijk, dat is wel een hele korte termijn. Kan je letterlijk vanavond kan je dat doen. En ik raad je ook aan om dat soort basis altijd eerst goed neer te zetten. Want dat is iets wat je altijd blijft optimaliseren. Ja. Dus gewoon gevonden worden door de juiste doelgroep. En pas daarna ga je al je creativiteit gebruiken om een wat bredere online presence te hebben. Dus een contentstrategie, social media, video's, dat soort dingen. Iets meer beleving. Maar daar zou ik niet mee beginnen. Want dat is nog meer schieten met hagel.
Ja, Nou, volgens mij hebben we toch een heel duidelijk en uitgebreid antwoord gegeven. En bovendien zat er ook nog een behoorlijk stukje psychologie in, Tony.
Ja, maar jij ontpop je ineens tot interviewer. Ja. Maar zou dit vaker moeten doen? Want normaal zit jij er de hele tijd doorheen.
En nu heb je alle ruimte om de 20 minuten vol te krijgen.
Eindelijk een keer rustig kunnen praten. Ja, ja. Dit is meer mijn vakgebied.
Ja, zeker. En vakantie is meer mijn vakgebied. Ik zeg altijd, ik ben mijn hele leven op vakantie en tussendoor werk ik. Vind ik ook wel een lekker standpunt. Ja,
maar want jij bent de echte psycholoog van ons twee. Hè? Dat klopt psychologisch gezien allemaal. Ik heb geen rare dingen gezegd.
Nou, niet tijdens de uitzending.
Oké. Nou, prima. Dan gaan we het daarover houden. Nee, ik hoop dat je er iets mee kan. De psychologie achter doelgroepen. Ik denk dat het helemaal goed moet komen zo.
Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden en wat je ons dat ook zou willen laten weten. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op onze podcast, doe dat dan even. En wat we heel erg tof zouden vinden is als je ook even een review zou willen achterlaten. We vinden het natuurlijk heel leuk om te horen van jou wat je van de podcast vond, welke inzichten je eruit hebt gehaald en om dat natuurlijk in de review sectie terug te gaan lezen.
Heb je nou een vraag en je zou graag met jouw vraag in de uitzending willen komen? Stel hem dan op de social media. Onze kanalen zijn vooral LinkedIn en natuurlijk Instagram. De beste vragen pakken we eruit en grote kans dat je dan terugkomt in deze podcast.